Ja. Laten we ja, ja zijn en nu nee, nee, opdat gij in geen oordeel valt. Wees gewoon eerlijk dus. En dat leeft ook een stuk makkelijker. Nou, vers 13 van Jacobus hoofdstuk 5. Dan laten we eigenlijk de gedachte van de rijken een beetje los. Maar in het achterhoofd zouden we hem vast moeten houden. Want het gaat van de rijken straks naar de zieken. Maar we vinden dan bepaalde korte zinnetjes die we ook in de brieven van Paulus vinden. En dat zijn altijd richtlijnen of projecties. Van nou, als je dan eenmaal weet wie je bent. Bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Kunnen vervolgens, volgens Romeinen 9 tot en met 11. Waar we leren dat we nu een priesterlijk volk zijn. Wandelen, waardiglijk de roeping, of ons lichaam stellen tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dat is Romeinen 12. Dan gaat het naar praktische zaken toe, naar de wandel. En daar hoorden die korte zinnetjes dan vervolgens bij. Bid te alle tijden, dat soort dingen. Of breekt u zelf niet beminnen, maar geeft alles over aan degene die rechtvaardiglijk zal oordelen. Hebt elkander lief met een vurig hart, of zoiets, of uit een rein hart. Dat kan alleen maar als je weet wie je bent in Christus. Als je je positie kent. Nou, en dat is hier dan ook het geval. Is iemand in lijden, met een lange ei in dit geval, dat hij bidden. Is iemand goedmoeds, dat hij psalm zingen. Ja, en dat is dat ja, ja en nee, nee. Dat is gewoon... Je leeft en je dealt met de situatie waarin je bevindt. Want het maakt niet uit. Want de Heer die zal alle dingen ten goede medewerken voor degene die zijn naam liefhebben. Die hem willen dienen. Dan maakt het eigenlijk niet uit of je linksaf of rechtsaf gaat in deze wereld. Omdat het hart naar boven gericht is. Omdat daar onze schat is. Is iemand dan, vers 14, krank onder u? Dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat zij over hem bidden. Hem zalvende met olie in de naam des Heren. Ja, en hier gaat het vaak fout, want dan weten we waar het over gaat. Hij is iemand in lijden dat hij bidden. In de wetenschap, hij heeft bidden, dat is vragen eigenlijk. In de wetenschap dat Christus voor ons bidt en dat hij weet waar hij in de weg naartoe leidt. En dat hij ons brengt op de plaats van bestemming. Dat is Romeinen 8, hè. Wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En denk niet dat dat dus tongentaal is. De Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat betekent dat Christus zijn werk aan ons doet zonder dat wij het zelfs doorhebben. Zonder dat wij de vinger erop kunnen leggen. En je hoort wel eens gelovigen, toen heeft de Heer mij behoed voor dit. Of toen heeft de Heer mij dit en dat. Nou, ik durf dat in twijfel te trekken. Wij kunnen daar de vinger niet op leggen. En er staat me altijd een iets bij. Er was op televisie iemand die in de problemen was geraakt. Er was een bekende Nederlander. Die was alles kwijt. En ze moest haar huis verkopen. Vanwege de schulden. En toen had ze één lot en ze won de loterij. Op het juiste moment. Maar die vrouw was een stok ongelovig. Ik bedoel, dat gebeurt dus in heel de wereld. Maar wij, religieus als we zijn, zeggen ineens dat heeft de Heer gedaan. Maar tijd en toeval wedervaart ons allen. En straks zal blijken dat de Heer zijn hand heeft gehad in onze levens. Maar waar dat precies is, ja, daar kun je beter niet je vinger op leggen. Er zijn er zoveel die zeggen, de Heer heeft mij die vrouw gegeven. Ja, wat moet je dan als het dan niet lukt vervolgens? Ja, de Heer heeft toch gegeven. Ga je het dan teruggeven? Nee, je hebt zelf je keuze gemaakt.
Ja,
ja, hoe schrijf je dat nou op, hè?
Statiegeld.
Ja, nou, dat gaat heel snel weg. Maar... Maar dat, ja, deze gedachte gaat verder dus in vers 4. Is hier dus iemand krank onder u dat hij zich roepen de ouderlingen der gemeente? Nou, en dan gaan we met z'n allen naar voren en bidden. En van mij mag het. Ik heb zelf ook wel eens ergens gestaan dat in zo'n genezingsdienst, niet om zelf, maar om gewoon om dus te kijken. Ja.
Even kieken.
Even kieken. Maar de rij was te lang. Nee, maar ja, als je denkt dat... bedoel, sommige mensen zijn echt ziek en zoeken elke strohalm om aan te grijpen. En ik begrijp dat helemaal, want ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Ja, je wil, ja, van nature wil je niet dood. En je denkt, baat het niet, schaadt het niet. Maar weet dan wel, dat gebeurt in heel de wereld. Met allerlei middeltjes en dingetjes en technieken en diëten. En ja, iedereen heeft, elke ketter heeft een letter, ook in dat geval. We zouden de lijn vast moeten houden dat dit in de eerste plaats gaat over hogere geestelijke waarheid. Want waren wij echt letterlijk ziek? Ik lees bijvoorbeeld eventjes Matthäus 8, vers 17 in dit verband. Matthäus 8. Niet op de geschiedenis in, maar daar zit ook weer hetzelfde verhaal achter, typologisch. Jezus gekomen zijnde, vers 14 van Matthäus 8. In het huis van Petrus zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende koorts. Nou, wat doe je dan? Je schoonmoeder is ziek. Ja. Ja. Wij oordelen elkaar niet. Maar Petrus ging naar de Heer. Huh? Nou, we weten niet wat Petrus deed, maar de Heer kwam in ieder geval binnen. En hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar en zij stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben hem zij velen van de duivel of demonen bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geest uit met de woorden. En hij genas alle die kwalijk gesteld waren. Nou, en onze oprechte Pinksterbroeders denken dat zij dat nu ook moeten doen. Ja. En ja, soms ziet het er heel eng uit. En ik heb ze ook wel eens zien schokken en schuimbekken voor me. Dat ik dacht van nou... En we hebben ook broeders staan duwen. Maar ja, ik zei altijd tegen de Heer, en ik weet nog heel goed, het was een jaar of 16. En ik wist eigenlijk niks van het woord, maar ik zocht wel de waarheid. En ik zei, Heer, als dit van u is, wil ik het ook. De geest en de hoe noemden ze dat nou? De doop met de geest. Als dat van u is, wil ik het ook. Maar als dit niet van u is, bescherm me alstublieft. En ja, misschien was ik te nuchter of zo, maar duwen en het lukte niet. En ze gingen ze maar naar de volgende elke keer. En de vangbroeders stonden al klaar. Ja. Er waren van die potige kerels die dan achter je stonden. Van als je gaat, dan vangen wij op. En dan tik je zo. En dan, hij gaat niet. En nou ja, komt nog wel. Komt nog wel. En dat was ook met tongentaal. En dan van, nou, je kan nu tongentaal. Maar nu moet je gaan oefenen. Dan wordt het steeds mooier. En zelf konden ze dat dan heel goed. Dan denk ik van, nou, je zou het eens op moeten nemen. Want ze gingen ze zingen in tongen. Maar dat is dit niet. Dit zijn echte ziektes die genezen werden. De Heer, die had geen trucjes nodig. Er was niet een heel proces, hè, van, kom eruit, kom, kom. Want je ziet ze wel eens schreeuwen, hè. Op YouTube kan je alles tegenwoordig zien. Kom eruit, in de naam van Jezus. En dan nog een collecte, even. De Heer wordt gewoon verzocht. De Heer zegt gewoon, sta op. En het gebeurt. En tongentaal was een echte taal. En de ziekte werd genezen. Ja? En als dat later geen echte taal was, zegt Paulus, ja, liever 10 woorden gewoon in duidelijke taal dan 10.000 in een tong, in een vreemd iets. In een vreemde taal. Het was gewoon echt. En het was opdat vervuld zou worden. En dat is het doel erachter. De schrift. Opdat vervuld zou worden het woord van God. In dit geval gesproken door Jesaja de profeet zeggende. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Nou en Jezus vele scharen ziende rondom zich. Beval aan de andere zijde over te varen. En dat hoort er ook bij. Dit is de werking van het woord. En op het moment dat de Heer aanwezig is. Ja, dan is daar genezing. Maar het is de weg van het evangelie. En dat zouden we in het achterhoofd houden. Want waren wij werkelijk ziek? Nee, ja, geestelijk wel. Waren wij krank? Hadden wij tekort? Moesten wij genezen worden? Maar dat geldt ook niet eens voor de gemeente, maar wel voor dat deel van Israël wat ziek was. We komen nog bij Elia, ik weet niet of ik er stil bij kan staan, maar het is juist Elia die door Jacobus als voorbeeld wordt genoemd. Want in zijn dagen kwam hij terecht in het buitenland, bij een vrouw. En een vrouw is altijd een uitbeelding van Israël. En ja, die had een zoon en die was ziek. En er was tekort, er was gebrek. En dat werd opgelost. Maar dat spreekt over onze dagen. Ik weet niet of broeder Attar, die zou er vast op ingaan. Is dat op werk? Elia en Elisa? Nee? Oh, is ergens anders dan. Nou ja, de geschiedenissen gaan over onze dagen. Want wij waren niet letterlijk ziek. En als je wel letterlijk ziek bent, dank de Heer ervoor als je geneest. Maar wat doe je met al die mensen die niet genezen worden? Ja, ga je dan zeggen, je geloof was niet groot genoeg. Je hebt niet genoeg betaald. Er was zonde in je familie, in de vorige generaties. Sorry joh. Ja, de gekste dingen worden voorgehouden. Maar we zouden in de eerste plaats leren dat het woord in zijn verband gelezen moet worden. En dat het gaat over hogere geestelijke waarheid. Nou, en in de dagen van de Heer en de dagen van Handelingen was het grootste doel om te demonstreren dat Christus opgestaan was. En grote getalen kwamen tot geloof. En die wonderen, die waren ter demonstratie daarvan. Maar toen het woord voor compleet was, zoals Paulus zegt, ik ben gekomen om het woord te vervullen. In Colossenzen hoofdstuk 1, vers 25. Was dat niet nodig, want we zouden door de prediking van dat woord en de kracht Gods, door het woord Gods, leren wandelen. En ik denk altijd maar van, ja, je kunt wel bidden voor genezing, maar dood ga je uiteindelijk toch. Zolang de Heer niet komt, is er een tijd waarop wij onze ogen hier moeten sluiten. Nou ja, dan wil ik in dit verband nog even aanhalen Mattheüs 26, vers 41. Ja, hij kwam tot de discipelen en op het moment dat het ertoe deed, hè, vond hij hen slapende. En hij zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid dat gij, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Nou, in dit woordje zwak is hetzelfde Griekse woord als en als iemand krank is in Jacobus. Dat is gewoon ziek. Zwak, ten dode opgeschreven. Nou, en dan zijn er 2 mogelijkheden die je tot je beschikking hebt. Als je hier een oplossing voor wilt vinden. Je kunt zorgen dat dat vlees beter wordt. En dat is waar de meesten zich op richten. Op de verbetering van de oude mens. Op genezing van ziekte. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het beroep wat ongeveer het meest geëerd wordt in deze oude schepping is wel het beroep van arts. He? Want als het ertoe doet, als de gezondheid in het spel is, dan is daar die arts. En die wordt op een voetstuk geplaatst, net als de dominee, maar de arts nog iets meer. Want die kan jou gezond maken. En ik denk ook soms dat daar onder die artsen, dat er soms een soort misgroeiing is dat zij bijna denken dat ze goddelijk zijn. Macht hebben over leven en dood. Want een mens, dat vlees is zwak. Nou, dat is de 1 oplossing. Beter maken. Verbeteren van de mens. Helaas. Dat werkt niet. En bidden voor genezing. Ja, je mag het doen. Maar als je nu naar de praktijk kijkt, ik denk niet dat dat werkt. Maar het andere is, de andere oplossing is, niet het vlees wat zwak is proberen te genezen of te verbeteren, maar geestelijk worden. En dat is waartoe wij als gelovigen opgeroepen worden. Zij het dan niet vleeselijk, maar geestelijk. Als je weet dat het vlees dan zwak is, ziek is, krank is, zorg dan dat je geestelijk wordt. Dat je in Christus een nieuwe mens bent en dat je daarin wandelt. Nou, en dan kan ik weer teruggaan naar Jacobus hoofdstuk 5, want dat is precies wat hier voorgesteld wordt. Want als iemand dus ziek is, krank, wat moet hij dan doen? Dat hij zich roepen, de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Nou, ik heb net gehoord dat dat tegenwoordig zelfs nog op Urk gebeurt. Misschien door een enkeling. En nogmaals, als jij dat op je hart hebt, ik hou je niet tegen. Doe dat dan maar. Maar de kans dat iemand daardoor beter wordt, is klein. En er was trouwens broeder Ouweniel, die zelfs toen jaren geleden helemaal meeging in die charismatische gedachten. Want er was die TB Joshua in Afrika en die genas iedereen. En ik heb het gezien en een been werd langer en dit en dat. En nu, een maand geleden of zo, viel die door de mand. Dat het één grote scam was en dat de mensen geselecteerd werden aan de poort. En de kankergevallen werden maar apart gezet en de psychosomatische gevallen, die konden naar voren komen. Het is truc, het is koopmanschap. Het is handel. Nou, er zat ook nog wat misbruik achter. Ik bedoel, de man verder niet, ik ken hem niet. Maar pas op, als je met dat soort uiterlijke dingen te maken hebt juist. En hier bij ons in de Hoekse Waard hebben wij vroeger wel eens bezoek gehad van een apostel. En de zaal zat vol, want de apostel sprak. Ja, dat is een van de weinige keren dat ik opgestaan ben en weggelopen ben. Dat er kwam alleen maar onzin uit. De apostel. En iedereen noemt zich, je hebt tegenwoordig pastors, maar de een moet nog meer zijn. Die is dan een senior pastor. En dan heb je ook nog de principal pastor. Het moet uiterlijk zijn tegenwoordig. Maar als iemand ziek is, als iemand dus zwak is, wat zou die dan doen? Hij kan bidden om genezing, maar let dus op die andere genezing. Want hij zou roepen de ouderlingen der gemeente die over hem bidden en hem zalvende met olie in de naam des Heren. Maar waar is dat een beeld van? De olie. Het woord van God, de geest, het leven. Denk aan de Samaritaan. En daar gaat het in de eerste plaats over. En al het andere is maar een oppervlakkige toepassing daarvan. En het gebed des geloofs zal de zieke vervolgens behouden, de zwakke. En de Heere zal hem oprichten en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Ja. De voorgangers. Ze zouden gaan tot de voorgangers. Degene die voorgaan namelijk in geloof. En die zouden vervolgens de gelovigen, en dan ben ik weer in 1 Petrus 5, die zouden de gelovigen, de schapen vervolgens leiden naar geestelijk voedsel. En dat is wat beter maakt. En dat behoudt vervolgens degene die zwak is. Indien het u aan wijsheid ontbreekt, dat hij bidden en begeren. En God zal mildelijk geven. En dan wordt het woord van God geplant in het hart. En dat kan de ziel zalig maken, Jacobus 1. Je bent hier gewoon weer terug bij af. Alleen op een hoger niveau hebben we te maken met de rijken, met het Joodse volk, wat dacht alles te hebben, maar arm is. En in onze dagen hadden we te maken met een arme Lazarus, die genezen is geworden. En dat is Elia, met het kruikje van de vrouw van Sarfat. Die zoon die weer tot leven komt. Het kon eigenlijk niet, maar het gebeurde wel. En in de toekomst hebben we te maken met een rijke die arm is, die verroest is geworden, die verrot is geworden, maar die in de toekomst tot geloof zal komen en dan zal hij naderen tot de voorgangers. En dan bedoel ik letterlijk de voorgangers die hen voorgegaan zijn in geloof. Hij zal een ontmoeting hebben met Christus en de gemeente. In de toekomst zal het Joodse volk tot geloof komen en dan zullen zij naderen en dan zullen wij hen het woord van God voorhouden en dat geneest hen. En dat is het verhaal. Zij zullen in de toekomst pas tot geloof komen en het gebed van de rechtvaardigen zal dan inderdaad veel vermogen. Want Israël zal hersteld worden. En dat is wat Jacobus in zijn brief naar voren zet. In onze dagen verzamelt God een volk voor zijn naam. En de keerzijde is dat het Joodse volk terzijde is gesteld. Dat is allemaal Jacobus in Handelingen 15. Maar in de toekomende bedeling, in de toekomende dagen, na deze, zal hij wederkeren en de vervallen tabernakel van David weder oprichten. En dat is de genezing van die zieken. Maar dat gaat door het woord van God. Nou, dan wil ik in dat verband nog eventjes aanhalen Hosea hoofdstuk 6. Staat in Hosea hoofdstuk 6, Israëls boete. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. En dan kom je bij Christus en de gemeente in de toekomst. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen, en die brief die op Jacobus lijkt, Petrus zegt, maar een dag is als 1000 jaar. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven en dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Here te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en de vroege regen des lands. Nou, dat is Jacobus 5. We lazen daarover, toch? Dan heb je die rijken, die armen, die zieken, tezamen met de zegen die zal komen, nu over onze dagen, over de gemeente, met op de achtergrond het andere deel van Israël, Efraïm, en in de toekomst het deel van Israël, namelijk Juda, wat voorop zal staan. Waaruit Jeruzalem vervolgens wederopgebouwd zal worden. Maar dat is dus door lijden heen. Want lijden staat centraal in Jacobus 5. Ben je lijden? Nou ja, dat lijden. Dan zou je dus bidden. Nou, en dan weten we dat Christus onze hoge priester is en dat hij voor ons zorgt. Dus er zit een prachtige profetische lijn juist in die Jacobusbrief. Hij laat zien dat hij weet aan wie hij zijn brief richt. Aan Israël in de verstrooiing, aan de 12 stammen in de verstrooiing, maar in onze dagen en in de toekomende dagen. En dus zeg nooit dat Jacobus niet voor ons is, maar voor de toekomst. Of zeg nooit dat Jacobus niet voor de toekomst is of voor, en alleen maar voor ons. Het is voor allebei. Die 2 aspecten komen terug in deze brief. Nou, en wanneer wij dus in onze dagen te maken krijgen met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Je weet zelf waar dat staat in de Timotheusbrieven. Dan worden wij ook gezond. En of je lichamelijk gezond wordt, ja, dat is nog maar de vraag. Daar zitten zoveel haken en ogen aan. Dus, ja, dan laten we even doorlezen dan. En dan wil ik een einde aan breien. Even kijken, Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Kijk, dan begrijp je dit soort versen dus ook vervolgens. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Moeten wij elkaar de zonde gaan beleiden? Moeten we ze aan de klok hangen? Nee, daar gaat het niet om. In de eerste plaats zouden we dus leren dat waar men leeft onder genade, wij de broeder niet hoeven te veroordelen. Dat is Jacobus 4. Want wij leven niet onder de wet, dus we hoeven elkaar niet om de oren te slaan daarmee. Maar de keerzijde daarvan is, als we dus elkaar niet zouden veroordelen, dan zijn we ook vrij om open en eerlijk naar elkaar te zijn. Nou, in de eerste plaats komt dat dus bijvoorbeeld in je relatie naar voren tussen man en vrouw. Die kunnen open en eerlijk zijn als genade eerst. En daardoor één zijn. En op het moment dat de wet heerst, ja, dan krijg je allemaal, dan moet je dingen voor elkaar verborgen houden. Maar als je weet dat je toch niet veroordeeld wordt, maar dat er slechts één is die zal oordelen, dan kun je als het goed is vrij zijn naar elkaar. Nou, en dat is bijvoorbeeld wat staat in Efeze hoofdstuk 4, vers 25. Dit zijn gewoon principes van het nieuwe verbond. Deze 4. Gezegd tot degene die zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee zij geroepen zijn. En zij hebben de nieuwe mens volgens vers 24 aangedaan, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En daarom, als dat dan zo is, legt af de leugen en spreekt de waarheid. En ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, die stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit de mond, het gaat niet over schuine bakken. We zouden stoppen, afleggen, Jacobus 1 vers 19 en tot 21, die vuiligheid. Namelijk dat oude leven wat geleid wordt door de wet. waardoor men gaat oordelen. Maar als we dat afleggen, dan kunnen wij de waarheid tot elkaar spreken. Dus geen vuile reden uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die dezelfde horen. Ja, wij kunnen uit genade naast elkaar staan, want wij zijn elkanders leden. En dit zijn geen zaken die wij moeten doen, maar dit zijn zaken die voortkomen uit Christus in ons. We zouden die dingen dus verstaan, omdat wij weten wie we zijn, omdat we weten waarheen we onderweg zijn. Nou, als we dan terugbladen naar Jacobus hoofdstuk 5, dan kunnen wij elkaar de zonden belijden. Maar in de eerste plaats zouden we dus leren dat in de toekomst het volk Israël tot geloof komt en dat Israël één gemaakt zal worden. En zoals Jacob een ontmoeting had met Esau, nadat hij wegging bij Laban, daar beleden zij elkander de zonden. Zij kwamen tot elkaar. Van ik heb het fout gedaan, joh, maak je niet druk. Ze werden eerlijk naar elkaar. En daar was plaats voor genezing dus. Dat is de werkelijke genezing, want dat leidde tot eenheid. Nou, en zo zou het in onze dagen zijn tussen de Jood en de Heiden. Daar gaan de brieven ook over, hè. Dat we in één lichaam verzameld zijn. En dus zouden we de zwakke aannemen in het geloof. En de sterke niet veroordelen. Maar in de toekomst zal het Joodse volk tot geloof komen en een ontmoeting hebben met Efraïm. En dan zullen zij elkander, nadat ze dat naar Christus beleden hebben, elkander openlijk ontvangen. Maar dat is de werking van het woord. Dat is de werking van het nieuwe verbond. En dat is met name dus voor het volk Israël in de toekomst. Nou, dan krijgen we nog een voorbeeld. Vervolgens in vers 17. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Nou, dit gaat over heel onze bedeling. Ik ga er nu niet meer op in. Maar dat was in die periode van droogte dat hij in het buitenland kwam. 1 Koningen 17 is het, hè? Dat staat eronder gewoon. Nou, en hij bad wederom en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. In de toekomst komt het volk Israël pas tot geloof. En waarom wordt Elia genoemd? Omdat we Elia nog verwachten. En het mooie van het woord van God is dat je schrift met schrift kunt vergelijken. En omdat we 1 auteur hebben, komt er 1 plaatje uit. Nou, hier hebben we Jacobus, die noemt Elia. En lees het voor jezelf maar eens na. Maar de broer van Jacobus, Judas, die schrijft over Mozes. Die wordt daar genoemd. En Johannes, de Johannesbrieven komen ook weer overeen. Maar ook de openbaring van Johannes legt dan vervolgens de koppelende link bloot in openbaring 11, waarin de aspecten van Mozes worden genoemd, water in bloed, en Elia worden genoemd, de droogte enzovoorts, de hemel sloot zich. En samen weten we dus dat Mozes en Elia nog verschijnen. Maar vanuit de context van deze brief weten we dus dat het in de toekomst zal gebeuren. En daarom wordt volgens mij Elia hier genoemd. De bedoeling is dat je Elia onderzoekt dus nu, in de schrift. Nou, dat gaan wij nu niet meer doen, want we zijn aardig op tijd nu. Maar dat is de bedoeling. Nou, en dan als laatste, broeders, vers 19, daar sluiten we mee af. Jacobus ook. Indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonde zal bedekken. Ja, de brief begon met zaligheid en hij eindigt ermee. Maar we weten nu hoe die zaligheid tot stand komt. Het woord van God, dat is daarin leidend. En het enige wat wij kunnen doen is niet proberen die zondaar te bekeren, maar het rechte woord te spreken. Het goede zaad te zaaien. Dat is het. En het is de verantwoording uiteindelijk van degene die ontvangt om zich te bekeren. Wij bekeren geen mensen. Ook al staat dat hier zo, dat is de werking van het woord. Nou ja, en dat zal dan vervolgens menigelei van zonde bedekken. Vroeger dacht ik altijd dat dan mijn zonde zouden zijn. Dus als ik een ander zou bekeren, dat mijn zonde bedekt zouden worden, dan stond ik er weer iets beter op de lijst. Maar nee, het is die ander. Op het moment namelijk dat wij het woord blijven spreken en dat wordt geplant in dat hart en dat leidt ertoe dat diegene zich bekeert en dat hij weer op de juiste weg terechtkomt, van de wet weg onder de genade dus, van ongeloof naar geloof, van hoogmoed naar nederigheid, van ziekte naar genezing, als dat het effect is, dan wordt zijn ziel zalig en worden dus menige lijden zonden bedekt. Want dan wordt hij bruikbaar, dan wordt hij nuttig. En dat is het doel van het woord van God. Nou, en wij als gemeente van Jezus Christus in onze dagen zouden dat woord blijven prediken als een pilaar en vastigheid der waarheid. Naar elkaar om opgebouwd te worden, maar in de tweede plaats naar buiten toe, naar dat Joodse volk en naar een ieder die het maar horen wil. Opdat er enkele uit hem behouden zouden worden, volgens 2 Petrus hoofdstuk 3. Nou, dan wil ik afsluiten met Hebreeën hoofdstuk 10. Want daar vinden we het nieuwe verbond en de werking van het nieuwe verbond. En we hadden het al over het gebed van de rechtvaardigen. Maar net als in Jacobus 3 is er ook één rechtvaardige die voor ons bidt. En zijn gebed vermag veel. En hij brengt ons op de plaats van bestemming. Maar dat is Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Die op de troon der genade voor ons bidt. En ons hulp ter bekwame tijd geeft. En barmhartigheid. Hebreeën 4 vers 16. Nou, en wij, volgens vers 19, wij, als wij weten wie we zijn, terwijl we dus, broeders, vrijmoedigheid hebben, dat kan niet onder de wet, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, hij die eenmaal stierf, maar nu opgewekt is en zijn leven geofferd heeft, zijn lichaam geofferd heeft, op een vers en levende weg, op een nieuwe weg, de weg van genade waarop wij gezet zijn, Romeinen 5 vers 1, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Ja, wij als gelovigen worden niet afgerekend op wat wij laten. Je hoort wel eens, daar moet je mee stoppen. Ga daaruit, zonder je af. Maar het volk Israël ging uit Egypte. Ze onttrokken zich aan Farao en zijn leger. Maar daar werden ze niet op afgerekend. Het probleem van het volk Israël was niet dat ze niet uit wilden trekken. Iedereen wil bijzonder zijn, dus iedereen wil wel uittrekken als het daarom gaat. Het probleem van het volk Israël was dat ze niet wilden ingaan in het beloofde land. Dat is het Bijbelboek Jozua. Daar zat het punt. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En wij als gelovigen zouden wel ingaan. In de wetenschap dat als wij gelovigen zijn, dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Er is geen obstakel. En dus ga in, nader tot hem. Ontmoet hem, leer hem kennen. En dat doe je dus in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Of Jacobus 1, afgelegd hebbende alle kwaadheid en vuiligheid. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat is het woord van God. Uitgebeeld in de doop. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Nou, en daar heb je wel eens mensen die af willen wijken. Die toch menen het zelf weer te moeten doen. Die toch menen zelf iets tot stand te moeten brengen. Of het woord verdraaien. Nou, en dan rest ons niks anders dan op elkander acht te nemen en weer terug te brengen bij dat woord. Dat is opscherping der liefde. In de wetenschap dat dat menigte van zonde zal bedekken. Opdat het woord recht gesproken mag blijven worden en dat het zijn uitwerking zal hebben. En dus laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten gelijk sommigen die gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want de dag des Heren zal komen. 2 Petrus 3. Maar in die dagen daaraan vooraf zouden wij als gemeente, als lichaam van Christus ingaan en elkaar daar ontmoeten voor de troon der genade. Gericht op Christus Jezus, onze hoge priester. In de wetenschap dat wij met hem tezamen straks in heerlijkheid zullen verschijnen. Nou, ik denk dat dit de mooie afsluiting is van dit weekend. En de Jacobusbrief. Hij zorgt voor ons. En wij hoeven ons slechts onder zijn hand te stellen.